Geliefde gemeente, gisteren waren we hier met een flink deel van de gemeente bij elkaar. En de kinderen die er toen waren, die weten misschien nog wel ongeveer wat we gezongen hebben. Maar we hebben van alles gezongen. We hebben ook gezongen, lees je Bijbel, bid elke dag. Misschien ken je dat versje al wel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Waarom? Nou, dat staat er dan in. Dat je groeien mag. Dus om te groeien heb je dat nodig. Dat zingen we dan. Maar wanneer kun je groeien? Als je iets in de tuin hebt staan, wanneer kan dat groeien? Misschien heb je wel eens een paal in de tuin gezet. Goed diep in de grond gezet, water gegeven. Je hoopt dat die paal ging groeien. Maar die paal ging niet groeien. Maar je stopt een eikel in de grond en die eikel ging wel groeien. Wat is nou het verschil dan? Waarom groeit die paal niet? En die eikel of het andere takje wel? Wat is het verschil? Nou, die paal leeft niet. Als iets niet leeft, kan het niet groeien. En dat is bij dat versje ook zo. Dat je groeien mag, dan moet je wel leven. Geestelijk leven. Het geloof, daar gaat het vooral om, hè, dat je groeien mag in het geloof. Dat versje betekent natuurlijk niet dat je een heel groot kind zal worden, dat je 2 meter lang wordt, daar gaat het niet over in dat versje. Dat versje zegt dat je groeien mag in het geloof. Maar dan moet je wel geloof hebben. Als je geen geloof hebt, kun je ook niet groeien in het geloof. Dus je moet altijd bij het begin beginnen. Dus als je dat versje nog een keer zingt, moet je daar ook steeds maar aan denken. Ja, heb ik dan ook een echt geloof? Kan ik wel groeien? En als je geloof hebt, ja dan is het helemaal waar. Dat geloof, dat moet ook groeien. Je moet geloof krijgen en dat geloof moet groeien. Dat moet niet stil blijven staan. Daar gaan we nu over hebben. Over dat groeien. En dan gebruik ik eigenlijk vanuit de Bijbel weer een wat ander beeld. En dat heeft ook te maken met die christenreis. Ik zei al, het zijn geen preken over de christenreis. Preken niet over een boek, maar uit de Bijbel. Daarom sla ik ook wel dingen over. Het zijn maar 5 preken, dan kun je niet zo heel veel zeggen. Ja, dus er zijn allerlei stukken in die christenreis waarvan u zegt, nou, daar had ik eigenlijk best wel een preek over willen horen. Over het kruis bijvoorbeeld. Ik denk, als ik nog 1 preek meer zou houden, dat ik over het kruis zou preken waar Christen dan kwam. Maar goed, het zijn dus niet preken over de christenreis, maar naar aanleiding van. En die christenreis, dat is voor nu belangrijk, dat is een reis. Een reis uit de stad Verderf. En waar ging hij toen eerst naartoe? Eerst naar de poort. De enge poort, daar ging het de vorige week over. Ga in door de enge poort. Nou, dus hij was uit de stad Verderf was hij gegaan, door de enge poort. En die enge poort betekent, die smalle poort, dat betekent, er is geestelijk leven, er is geloof. Ik zeg het toch even. Voor degene die, nou ja, die daar wel een beetje vragen over hebben, dat kruis, hè, is een poort en daarna een kruis. Nou, als je dat boek goed leest, dan bedoel ik, ben je eigenlijk wel te zeggen, die poort en dat kruis horen bij elkaar, maar je beleeft het niet altijd tegelijk. Maar die poort is de Heer Jezus en dat kruis is de Heer Jezus. Maar je leert niet alles van de Heer Jezus op dezelfde moment kennen. Maar goed, daar begint het geestelijk leven, bij de Heer Jezus. En dan? Nou zou je zeggen, dan kan hij zo de hemel in. Als je echt geloof hebt, dan kun je naar de hemel. Toch? Dat is zo. De moordenaar, die ging eigenlijk zo van de enge poort naar de hemelpoort. Daar aan het kruis stonden ze pal naast elkaar. Heden zult gij met mij in paradijs zijn. Maar meestal is dat niet zo. Meestal ligt er nog een hele weg tussen. Een weg van 2 jaar of een weg van 70 jaar. Dat is de weg waar je zou kunnen zeggen van de groei in het geloof. Van meer geestelijk leven. Je moet verder komen op de weg met de Heer. Het begint bij die poort, maar dan stopt het niet. Dat is wat Petrus, waar Petrus ons in onderwijst. Vanuit 2 Petrus 1, vers 10. 2 Petrus 1, vers 10. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Tot zover is dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek schrijf ik: verder komen op de weg. Verder komen op de weg. Drie gedachten. Wat is er verder? Hoe kom je verder? En wie komt er niet verder? Verder komen op de weg. Wat is er verder? Hoe kom je verder? En wie komt er niet verder? Dus als eerste, wat is er verder? Er is verder eigenlijk niks nieuws. Dat is het belangrijkste. Er is verder niks nieuws. Weet je waarom niet? Het echte nieuws is gebeurd. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Wie door de enge poort is, die heeft eigenlijk alles. Dus tussen die enge poort en de hemelpoort, er is geen andere poort meer. Dat is één weg. Eén weg. En alles, ja, is eigenlijk hetzelfde. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel, die is ten diepste helemaal nieuw. Wie bij Christus komt, die ontvangt in Christus alles. Die heeft ten diepste niet meer nodig. Als je de Heer Jezus leert kennen, dan zijn al je zonden vergeven. Als je de Heer Jezus leert kennen, dan heb je de hele erfenis van de hemel. Als je de Heer Jezus leert kennen, dan ben je een geheel nieuw schepsel. Dan ben je ten volle geheiligd. Niet meer ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Kijk, wat dat betreft hoef je niet verder te komen. Wat dat betreft kun je zeggen, wat je hebt, dat is genoeg voor de hele weg. En toch zegt de Bijbel dat het belangrijk is om verder te komen. Dat er voortgang is. En dat ligt ook in deze tekst. Een tekst waarvan u misschien wel dacht, gaat dit eigenlijk over verder komen op de weg? Ja dus. Waarom? Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Die roeping en verkiezing, dat wijst op het begin van de weg. Hoe de Heere begonnen is. Roeping. Zo leer je het werk van de Heere kennen. Roeping. Dan hoor je het woord van God tot in je hart. Dat woord komt binnen. En je wordt uit de duisternis, uit de zonde, uit je verlorenheid weggeroepen. Naar het licht van God, naar de genade van God. In je leven begint het werk van God altijd met de roeping. Je wordt geroepen. Dus als je wil weten, is het nou in mijn leven iets veranderd? Dan moet je die vraag stellen. Ken ik die roeping? Dat het woord van God binnenkwam en dat het mij vastgreep en dat ik het niet meer los kon laten. En dat ik gehoor ging geven aan het woord van de Heer. Zo begint de Heer. En daar komt alles zeg maar uit voort. Maar als die daarmee in je leven begonnen is, is die eigenlijk al eerder begonnen. En daarom heeft Petrus het ook over de verkiezing. Dat ligt nog eerder. Maar het ervaar je niet eerder. Bij God is dat eer. Maar in ons leven niet. Zo moet je ook niet om gaan draaien. Misschien zit u daar wel eens mee. Dan wil je je verkiezing en je roeping vastmaken. Dan zit je eerst te puzzelen over je verkiezing. Zou ik wel uitverkoren zijn? Zal God mij wel uitgekozen hebben? En als dat niet zo is, dan kan ik het wel vergeten. En dan zit je dan mee te tossen. En je begint helemaal aan de verkeerde kant. Je bent bezig met een vraag waarvan God nooit gezegd heeft dat je daarmee bezig moet zijn. Of hoeft te zijn. Wij moeten niet beginnen bij de verkiezing. Laat dat maar aan God over. Wij mogen beginnen bij de roeping. En dan mag je daarachter het geheim leren kennen. Van Gods verkiezing. Nou zegt Peter, dat is het begin. Aan Gods kant begint het bij de verkiezing. In onze ervaring begint het bij de roeping. En als dat werk nou begonnen is, dan kun je zeggen, dan heb je in feite genoeg. En toch zegt Petrus, je beleeft het nog niet genoeg. Je hebt het al wel, maar het moet nog uitgewerkt worden. Dan kun je bijvoorbeeld vergelijken met een bloem. Een bloem die in de knop zit en een bloem die ontloken is. Dat moet je natuurlijk niet met de hele tuin doen, maar met een enkele bloemknop kun je het best eens proberen. Dan pak je zo'n dikke bloemknop en dan ga je hem lospulken. Alle bloemblaadjes openvouwen. Nou, dan zul je ontdekken, alles zit erin. Hij zat nog helemaal dicht, maar alles zit erin. Maar het is natuurlijk niet mooi als die knop dicht blijft. Je hoopt wel dat die open gaat. Eigenlijk kun je zeggen, dat is wat Peter nou hier zegt. Wat je in het begin gekregen hebt, die verkiezing, dat God aan jou gedacht heeft, dat God jou uitgekozen heeft, waar je helemaal niet naar gevraagd had, helemaal niet aan gedacht had, helemaal niet naar gezocht had vanuit jezelf. Dat grote wonder, en die roeping, dat het je leven binnenkwam en je er niet meer onderuit kon, dat het nou uitgewerkt wordt in je leven. Om zo te zeggen dat het gaat bloeien in je leven. Of het woord dat Petrus gebruikt in vers 8. Dus dan gaat het over onvruchtbaar zijn. Maar dat je dus niet onvruchtbaar bent, maar dat je vruchtbaar mag zijn. En dat die knop gaat bloeien en dat die bloesem vruchten gaat dragen. Die roeping en verkiezing, die van begin zijn, dat die uitgewerkt worden op de verdere weg. En dat uitwerken, dat noemt Peters hier vastmaken. Vastmaken, dus dat heel zeker komt te liggen in je leven. Dat je roeping heel vast wordt. Dat je steeds beter gaat verstaan wat het betekent dat God je roept uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dat je de stem van de Heere beter gaat verstaan. Dat je gehoorzamer wordt. Dat je de stem van de Heere beter gaat onderscheiden van valse roepstemmen. Je roeping vaster maken. Maar ook je verkiezing. Dat betekent dat je dieper overtuigd mag worden van je verkiezing. Dat je zeker mag weten, als ik dit leven leid, dan kan het alleen maar komen dat Hij aan mij gedacht heeft. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In de roeping. Dan ga je liefde tot God ervaren. En die verkiezing. Dan ga je de liefde van God kennen. En dus dat je vaster wordt. Voller wordt. Van liefde tot God. En dieper overtuigd wordt van de liefde van God. Dat allemaal groter wonder wordt. Steeds meer beseffen. Het is echt alleen te danken aan genade. En eigenlijk steeds minder van gaat begrijpen. Dat hoort bij die voortgang. Aan de ene kant, als je mag verder komen op de weg van God. Als je mag groeien in het geloof, ga je meer begrijpen. Maar dit ga je minder begrijpen. Al maar minder begrijpen dat God aan jou heeft willen denken. Maar hoe kun je dat nou vaster maken? Nou, moet je niet vaster maken aan jezelf. Dan is het niet vaster. Maar het woord vast, dat komen we nog een keer tegen in dit hoofdstuk. En daarom hebben we doorgelezen tot het einde. In vers 21 staat het ook. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. In de kanttekening kunt u zien dat woord zeer vast. In het Grieks staat daar vaster. We hebben een profetische woord dat vaster is. Je zou kunnen zeggen, dat is vaster dan alles wat wij beleven. Vaster dan alles wat mensen tegen ons zeggen. Er is niks zo vast als het woord van God. Je roeping en verkiezing, die kun je alleen maar vastmaken in het woord. Want daarom is dat best wel ook een leerzaam versje. En lees je Bijbel. Bid elke dag. Als je niet de Bijbel leest en niet thuis raakt in de Bijbel, dan kun je nooit vastraken in de Heer. Maar lees de Bijbel dan met het oog op wie Christus is. Lees de Bijbel dan met het oog op hoe God naar je toe komt. Het is niet als een boek met allemaal feiten. En dat is het dan. Maar zo dat al die feiten je wijzen op de Heer. Dat al die feiten je brengen bij het fundament. Dat al die feiten je op je plek zetten. Zelf een zondaar, maar hij een zaligmaker. Zelf hopeloos verloren, maar hij maakt zalig. Psalm 25, die zegt het zo, hè. God is rechts, dus zal hij door onderwijzing. En die dwalen, dus die uit zichzelf dwalen, brengen in het rechte spoor. En het allerbelangrijkste dan, in het onderzoeken van de schrift, in het zoeken van God, daar wijst Peter zo ons op. Dat is een beetje het laatste vers van zijn brief. Vers 18, van hoofdstuk 3. 2 Peter 3, vers 18. En daar, aan het eind van zijn brief, zegt Peter het nog een keer, wat hij aan het begin al gezegd heeft. Maar wast op, dat betekent dus groei, hè? Opwassen. Dat is groeien in de Bijbel. Was op, groei in de genade en de kennis van onze Heer en zalig maken Jezus Christus. In de genade. De genade die in de verkiezing ook zo uitkomt. Hè? Die genade, dat wonder dat Hij aan je gedacht heeft die Hij niet aan Hem gedacht heeft. Die genade dat Christus aan het kruis gestorven is voor vijanden. Paulus zegt, toen wij nog zondaars waren. Wast op in de genade, staat er. Dus leer dieper wat genade eigenlijk is. En dan wordt ook die verkiezing vast. Wast op, staat er ook in de kennis van Christus. De wetenschap wie Christus is en hoe hij spreekt. Dan wordt ook je roeping vast. Dus zo gaat dat. Dat gaat niet vanzelf. Je kunt het allemaal in je hoofd hebben, lukt het om zo te zeggen, nog niet, als je er niet geestelijk mee omgaat en niet mee bij God terechtkomt. Maar dit is wel de weg die de Bijbel wijst. Om op te wassen in de kennis en de genade van Christus, vanuit het woord van God. En daaraan zien we eigenlijk ook al wat het is. Wat is dan meer gevorderd raken, meer kennis krijgen van Christus, tegelijk ook meer kennis krijgen van jezelf. Dat gaat altijd samen op. Hoe meer je van jezelf leert kennen, hoe meer je gaat beseffen wat genade is. Hoe meer je liefde van God gaat kennen, hoe meer erachter komt wat je zelf eigenlijk een hopeloos mens bent. Groeien. Nog even helemaal terug. Groeien, wat is dat dus? Niet 2 meter lang worden. Maar groeien betekent ook niet een geweldig christen worden, die alles aan kan, die bijzondere ervaringen heeft. Maar geestelijke groei betekent dat Christus heerlijker voor je wordt. Dat je meer gefundeerd raakt in het woord van de Heer. En een groter verlangen krijgt om dicht bij hem te leven. Hoe gaat dat? We hebben er natuurlijk al wel iets van gezegd. Maar wat zegt Petrus er nou verder nog over? Hoe gaat dat nou, onze tweede gedachte? Het gaat niet vanzelf. Dat is misschien wel het belangrijkste om vanmiddag te zeggen. Het gaat niet vanzelf. Het is niet zo, als je maar eenmaal door die poort bent, dan ga je vanzelf verder op die weg. Je hoeft er verder niet veel moeite voor te doen. Je wordt vanzelf een betere, volwassenere, gelovigere christen. We komen zo meteen onze derde gedachte nog op, dat er mensen zijn die blijven steken. Dat kan heel gemakkelijk. Dat je een soort peuterchristen blijft. Daarom zegt de apostel, benaarstigen. En dat woord benaarstigen, daar zit drang achter. Doe je best, zouden wij denk ik zeggen. Doe je best om je roeping en verkiezing vast te maken. Wat moet je daarvoor doen? Nou, als ik nog even denk aan het beeld van de weg. De weg van de ene poort naar de andere poort. Dan kunnen we ook wel, denk ik, vanuit de dagelijkse praktijk bedenken. Hoe kom je nou verder op die weg? Er zijn twee dingen nodig. Je moet goed in de gaten houden waar die weg heen loopt. Ja, als je niet goed stuurt, dan kun je zomaar in de sloot belanden. En als je in de sloot zit, kom je niet verder. Dat is het ene wat nodig is. Je moet goed sturen. Maar je moet ook goed doorgaan. Je moet goed lopen, of je moet goed trappen, of je moet goed gas geven. Maar de wielen moeten wel blijven draaien. Of de benen moeten blijven lopen. Dus twee dingen doen. Aan de ene kant je aan die weg houden. Niet afdwalen. En aan de andere kant, als het gaat om die weg van God dan. Dus niet afdwalen door afgeleid te worden. Helemaal druk te zijn met andere dingen. Afdwalen in de zonde. Aan de andere kant ook verder gaan. Je laten onderwijzen. Zo kom je verder. Je laten onderwijzen. Steeds weer een stap verder komen. Dat je leert. Je leert uit de Bijbel. Je leert van het gesprek met elkaar. Je leert van het zingen. Je leert in het bijzonder door het onderwijs van de Heilige Geest. Maar hoe werkt dat dan uit? Nou, Petrus die wijst daarop in de versen hiervoor. Het woord benaarstigen, dat lijkt erg op wat we tegenkomen in vers 5. Tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende. Alle naarstigheid, dus de ijver, de inzet, de focus. En als die naarstigheid er is, die aandacht voor de weg van de Heere, dan komt er vanzelf een heleboel bij, zegt Paulus. Of niet vanzelf, maar dan komt dat er wel bij. Wie zich echt richt op de dingen van de Heere, die ziet steeds meer dingen in zijn leven waar die zich op moet richten. Nou zeg, steeds een stapje verder. Vers 6 en 7. Of vers 5, 6 en 7. Voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Maar daar zie je hem voortgaan, hè? Heeft een stap gezet. Het geloof, dat is het eerste woord wat er staat. Voegt bij uw geloof deugd. De volgende stap. Voegt bij uw deugd kennis. Weer een stap. Voegt bij de kennis matigheid. Dan ontstaat er zo als het ware een hele keten van zaken die passen bij het leven met God. Ik ga ze niet allemaal uitwerken, maar ik wil ze in drie dingen samen nemen. Geloof, deugd en kennis. die drie woorden. Die gaat over onze verhouding tot God. Die gaat over hoe ons hart is. Tegenover God vooral. Dus Paulus zegt hier eigenlijk, zet je ervoor in om voor God een zuiver hart te hebben. Om een hart te hebben dat past bij God. Dat God vertrouwt. Dat op God wil lijken. Dat God wil leren kennen. Geloof, deugd en kennis. Dus zet je ervoor in, richt je erop om in je hart dicht bij God te leven. Meer met God om te gaan. Tweede, matigheid, leidzaamheid en godzaligheid. Dat zijn drie woorden die gaan over onze verhouding tot de wereld. Hoe staan we nou in deze wereld met alles wat er te koop is, wat er te eten is, wat er te doen is, wat er te horen is, wat er te genieten is? Ook met alle tegenslagen, met alles wat er te lijden is, wat er, hoe je om moet gaan met je medemensen. Matigheid, leidzaamheid. Leidzaamheid betekent geduld. Geduld vooral in het lijden, in tegenslag. En godzaligheid. Godzaligheid is dus een leven dat anders is dan van anderen. Hè? Dat niet. Dat gaat opvallen. Omdat je niet maar zo mee kunt doen. Dus zet je ervoor in om in deze wereld anders te zijn. Om op een geestelijke manier om te gaan met alles wat er om je heen is. En, daar ben je niet mee klaar, hè? Dan kun je een soort emisch houding krijgen. Dat is misschien in onze tijd wel extra waardevol. Maar dat is natuurlijk niet het christelijke leven. Het is het beeld wat we van kunnen hebben van een beetje anders dan de wereld en dat is het. Nee, het gaat erom, hoe zijn we dan wel in positieve zin op anderen gericht? Daarom die laatste woorden. Bij de godzaligheid, broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Broederlijke liefde, dat is in de kerk, in de gemeente. Of met andere kinderen van God in een andere kerk. En liefde jegens allen, dat is dan voor iedereen. Dus dan gaat het over onze houden tot onze naaste, dichtbij en verder weg. Liefde. Maar dus de vragen die we ons moeten stellen, die gaan over onze houding tot God, tot de wereld en tot onze naasten. Maar Petrus die zegt hier niet, dan moet je nou op onderzoeken, maar hij zegt, dan moet je nou voor inzetten. Benaarstig u. Je voor inzetten om tegenover God goed te staan, tegenover de wereld en tegenover je naasten. En ik denk dat je het zo wel mag zien. Als Petrus hier zegt, voegt bij uw geloof deugd, bij uw geloof deugd, kennis. Dan zegt hij steeds, je hebt iets en er moet iets anders bij doen. Dan kun je er stap voor stap leren. Als je dit allemaal leest, dan kun je wel denken, moet ik dat morgen, als het ware, allemaal in de praktijk brengen? Moet ik er allemaal in volleerd zijn? Peter zegt, begin er nou eens aan. En ik heb het zelf nog nooit praktisch zo gedaan, maar misschien zou het best wel goed zijn. Om dan morgen te zeggen, nou begin ik bij het eerste woord. Geloof. Om dat nou eens te leren tegenover de Heer, zijn woord, om hem te geloven op zijn woord. Nou, dan moet je natuurlijk niet zeggen, nou ja, als ik die les helemaal geleerd heb, dan begin ik aan de volgende, want we leren alle lessen nooit in één keer. Maar toch, om eerst dus een poosje maar die eerste les te leren. En dan die tweede les. Voegt bij het geloof deugd. Dus een hart dat gaat passen bij God. Een deugdzaam hart. Bij wijze van spreken, volgende week, dan richt je je daarop. Ook in het gebed, Heer, nou wil ik deugd leren. Ik verlang er zo naar om die les te leren wat nou deugd is. Daar heb je ook jij je leven voor nodig. Maar je moet er dan een keer mee beginnen. En voeg bij de deugd kennis. Nou gaan we zo maar door. Het is alsof Petrus hier zegt. Oh, voor dit alles heb je heel je leven nodig. Maar je hoeft het allemaal dan niet op één dag te leren. Als je maar verlangt om verder te gaan. Dan kan het niet missen. Of er ontstaat vrucht. Vers 8. Zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn. Ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten. In de kennis van onze Heer Jezus Christus. Niet omdat wij het zo goed kunnen. Want het begint niet bij ons. En daarom heeft Petrus gezegd. Die roeping en verkiezing. Daar begint het. Die roeping. Dat God in je leven komt. Dat zijn woord je hart binnendringt. Zijn verkiezing. Zijn liefde. Zijn genade. Daar begint het. En dat gaat altijd maar door. Al deze lessen kun je niet leren. Buiten die roeping en verkiezing en liefde van God om. Maar vanuit God. Dan gaan deze lessen inslijpen. En vrucht dragen. Vooral deze vruchten. Ze zullen u niet ledig en onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Is niet vergeten. Als je graag de Heer Jezus wil leren kennen. En als u graag de Heer Jezus meer wilt leren kennen. Dan moet je ook deze lessen leren. Die weg. Waar Petrus ons als het ware opstuurt. Die weg om hem te leren kennen. Dat is de weg. Van deze 8 dingen. Van die keten. Voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. Bij de kennismatigheid enzovoort. Dus de Heer Jezus leren kennen. Heeft ook te maken met. Hoe leven wij? Welke keuzes maken wij? Wat leren wij? Dan hoop ik dat u zegt. Nou, misschien aan de ene kant. Ik vind het wel moeilijk. Dat is toch. God heeft nergens gezegd op het christelijke leven dat het vakantie is. In het gewone leven kun je ook niet het hele jaar vakantie houden. Een paar weken, dat is het. Het leven met God is ook geen vakantiereis. Maar het is wel de beste reis die je kunt maken. Ik hoop dat u dat ook zegt. Dat u een verlangen krijgt. Als hier staat. Ze zullen u niet ledig laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat u zegt. Dat verlang ik nou. Dat zou ik zo mooi vinden. Als ik Christus mag kennen. En Christus meer mag kennen. En daar wil ik mij voor inzetten. Of niet? Dat is het derde. Of niet? Wie komt er eigenlijk niet verder? Er zijn ook christenen die beginnen wel aan de weg. Aan de reis. Maar die komen amper vooruit. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt. Die blijven altijd in de kindertijd steken. Paulus zegt dat ook. U had intussen in het geloof volwassen moeten zijn. Maar u bent nog kinderen. Ik had u vaste spijs moeten geven. Maar u hebt nog steeds melk nodig. Net als een baby. Dat was dus in de tijd van de Bijbel ook zo. Ze zijn er nu ook christenen. Die zijn wel echt kind van God. Maar niet volwassen. Niet. Ja, ze komen niet verder. Als je na 20 jaar. Als je vraagt wat is er nou veranderd ten opzichte van de afgelopen 20 jaar. Dan is er eigenlijk Weinig diepgang bij je komen. Dat gebeurt. Uiteindelijk zul je dan wel zalig worden. Als je eenmaal door de poort bent. Dan mag je leven. Wie door de enge poort is. Die komt zeker door de hemelpoort. Maar wel met heel weinig zegen. Paulus zegt er ergens over. Ze zullen behouden worden, maar al zoals door vuur. Alles wat ze gebouwd hebben is hout hoor, is stoppelen. Hun hele leven, ja het fundament is er wel, dat ligt er. Dat fundament van de Heer Jezus, dat neemt niemand meer af. Wat er opgebouwd is, de hele levenspraktijk, ja, dat dient eigenlijk nergens toe. Hout hoor, is stoppelen, dat wordt allemaal verbrand in de dag van het oordeel. Ja. Misschien kan ik het met een beeld een beetje duidelijk maken. Ze zeggen wel eens, hij haalt het met de hakken over de sloot. Dat betekent, hij heeft het net gehaald. Dus met slootjes springen, je springt over de sloot, je bent er overheen gelukkig, maar het ging maar net. Maar stel je voor dat je op die sprong over de sloot iemand mee had moeten nemen. Of iets mee had moeten nemen. Dat lukt niet. Je bent er zelf net over, maar dat wat achter je aankomt, dat valt in de sloot. Zoiets, hè. Als je het maar net haalt, dan kun je niks meenemen. En zo zijn de christenen, misschien wel een heleboel, die mogen door de grote genade van God uiteindelijk binnenkomen. Maar ze zijn bijna alleen. Ze zijn voor bijna niemand anders vruchtbaar geweest. En dat zal toch op die dag een grote schaamte zijn, dat geloof ik. Als je moet zeggen, ja, ik sta hier wel. Maar ik heb iedereen om me heen als het ware verloren. Ik heb geen vruchtbaar leven gehad, geen dienstbaar leven. Wel zalig, maar niet zegenrijk. Waar zit dat dan in? Petrus noemt in dit hoofdstuk een paar dingen. Kijk eerst even naar vers 4. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dus je bent ontvloden, daar wijst Petrus op. Dat is dan gebeurd. Maar als je dat nu eens gaat vergeten. Als het niet meer zo'n indruk maakt. Vroeger. Ja, toen was je onder de indruk van de prediking van het oordeel. Toen vrees je voor de hel. Toen vlucht je naar de Heer Jezus toe. Toen was je verwonderd dat je zalig mocht worden. Maar het wonder is straf en de dreiging is straf en de hel, daar denk je niet meer zoveel over. En de ernst van de zonde, dat drukt je niet meer. Als je naar anderen kijkt, dan maak je weinig zorgen meer. Je beseft niet meer waar je van gered bent. En als je niet beseft waar je van gered bent, dan heb je ook geen verlangen om door te gaan. En dan heb je geen verlangen om anderen mee te nemen. Vers 9 zegt net zoiets. Vergeten zijnde de reiniging van zijn vorige zonde. Als je niet meer weet wat een groot wonder het is. Als het niet meer indruk maakt op je hart. Dan heb je zo weinig het nodig om het nog meer te leren. Meer van de kennis van de Heer Jezus. Als dat dreigt te gebeuren, pas op. Als de zonde niet meer drukt en als het niet meer lelijk is en als je er nooit meer bezorgd voor bent, pas op. Dan loop je groot risico om te blijven hangen. Vers 9 zegt ook, bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende. Het woord blind is dan heel sterk, maar Peter legt dat dan uit in van verre niet ziende. Dus in de verte kun je het niet goed zien. Niet echt helemaal blind. Je ogen zijn open gegaan. Dat is gebeurd het dan, door die genade. Maar de ogen zijn als het ware bijna weer dicht. Je hebt een bril nodig, maar je wilt geen bril. En je ziet in de verte bijna niks. Van verre niet ziende. Je hebt geen oog voor de grote dingen. Je kijkt alleen maar naar de dingen dichtbij. Je bent helemaal druk misschien met je gezin. Druk met je werk. Misschien zelfs druk met de kerk. En niet meer voor de dingen van verre. Voor de toekomst van Jezus Christus vooral. Voor de rechterstoel. Voor de hemel. Je kijkt niet in de verte, maar je kijkt alleen maar dichtbij. Maar als je zo leeft. Altijd druk met dingen van dichtbij. Pas op. Misschien ben je wel aan het blijven hangen. Nog iets wat Petrus noemt. Het laatste van ons tekstvers, vers 10. Dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Maar dan waarschuwt hij dus voor dat struikelen. Hij zegt, als je nu voort mag gaan, als je nu vaster mag raken in die roeping en verkiezing, dan mag dat struikelen minder worden. Maar er zijn er dus, die struikelen wel. Van nature doen we dat allemaal. Maar ook Gods kinderen, als je niet meer vastraakt, dan struikel je meer. Struikelen. Dat betekent dat je elke keer weer aan de zonde toegeeft. Dat je elke keer weer vergeet de dingen van het Koninkrijk van God. Dat het geloof uit beeld raakt. Struikelen. Herkent u dat? Je gaat als het ware strompelend verder. Nu kun je ook wel eens het gevoel hebben dat je strompelt omdat je niet zo'n goed gevoel over jezelf hebt. Laag zelfbeeld. Omdat het geestelijk donker is. Dan kun je ook het gevoel hebben, ik strompel me wat. Ik hoop dat ik eenmaal aan mag komen, maar als ik eraan kom is het al strompelend en struikelend. Het kan zijn dat het zo voelt, terwijl het toch eigenlijk niet zo is. Want juist in dat strompelen, u des te meer verlangen krijgt naar de Heer Jezus, des te meer behoefte aan zijn genade. Misschien zijn die zwaarmoedige christenen, neerslachtige christenen, helemaal niet de minst geoefende christenen. Die struikelen misschien wel in hun gemoed, maar die struikelen veel minder in hun leven. Omdat ze juist zo bang worden. Die bidden gedurig. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga met uw heilig voor. Maar dit struikelen, dat is een struikelen van de slordigheid. Daar helemaal niet zo druk om maakt als je struikelt. Helemaal niet zo druk om maakt of de Heere nog wel nabij is. Als je helemaal niet echt je gebed ervan maakt, Heere, wil mij nou alstublieft voor struikelen bevrijden. Oh, je bidt het wel, maar met weinig ernst, met weinig gevoel. Want het is wel prima. Merkt u dat? Dat je slordig wordt. Pas op. Pas op. Het kan maar zo zijn dat je daar aan het begin blijft steken. Elke keer struikelen, elke keer is het ware weer terug bij jou. Als dat nou je leven is, wat is dan nodig om te onderzoeken? Is het wel echt? En hoe meer je voelt, ik kom niet verder, ik blijf hangen, hoe dringender de vraag wordt, aan welke kant van de poort sta je? Sta je wel echt aan de goede kant van de poort? Of was dat een vergissing? Heb je jezelf voor de gek gehouden? En laat jezelf wel waarschuwen door de spiegel die je vanuit dit woord krijgt. Als het dan zo mag zijn dat je er wel door mocht gaan. Dat er wel echt iets veranderd is in je leven. Dat de Heer Jezus echt belangrijk voor je is geworden. Maar het is allemaal zo onder de maat. Laat je dan opwekken. Zoals ook Paulus dat doet in Hebreeën. Hebreeën 12. En daar zegt hij het ook tegen struikelende christenen. Ik zal de versen er even bij halen. Dan zegt hij ook, mensen die dreigen niet verder te komen, die dreigen te vergeten, richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen wordt. Daarom, ik zeg het nog een keer, daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. Moet je daarmee aan het werk? Ja, ik zei al. Het leven van het geloof is geen vakantiereis. Ja. En tegelijk zeg ik nee. Niet in de zin van dat wij dan door ons werken het moeten redden. Het echte geestelijke werk brengt je altijd tot rust. Om goed onthouden. Het echte geestelijke werk brengt je altijd tot rust. Dat is toch wat Petrus hier gezegd heeft. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dus benaastig u, dan zegt hij, doe je best, zet je in, zet alles op alles. Waarvoor? En waar naartoe? Om die roeping en verkiezing vast te maken. Dan kom je bij de roeping en de verkiezing en dan mag je als het ware weer uitzuchten. Het hangt niet van mij af. Het is alles van hem. Hoe ijveriger je bent om de Heere te zoeken, hoe geruster je mag steunen op de belofte van God. En dus de ware geestelijke ontspanning, die krijg je niet door luiheid, maar die krijg je juist door inzet. Die echte ontspanning waar je mag zien, ik hoef er niks meer aan toe te doen. Alles wat hij weer aan het begin gegeven heeft, dat zal hij me aan het einde ook geven. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom is die hele weg ook een bindende weg. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen.